Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk ook een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Verginkel uit Scherpenzeel zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de MAF. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus is in april bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 126 vers 1 en de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, en van Jezus Christus de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion Salem. Het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En na de geloofsbelijdenis, het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. Psalm 65, nu vers 1 en 2 en straks 3. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen van het geloof, de apostolische geloofsbelijdenis. En ik nodig u uit om persoonlijk in uw hart deze woorden mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Getrouwe God, barmhartige Vader in de hemel, wij danken u dat u ons ook op deze eerste dag van de week, de achtste dag van Pasen, hier samenbrengt. En we lezen in uw woord dat de tijd was waarin de Heere Jezus verscheen aan de discipelen, iedere keer weer, op die eerste pasdag, 's avonds, en een week later op de achtste dag opnieuw. En dat is eigenlijk toch nog steeds, week aan week, elke zondag, het wonder dat ons hier samenbrengt, dat de Heere Jezus zich openbaart en dat u tot ons spreekt. Dat als de Bijbel opengaat, als we mogen luisteren naar uw eigen woord, dat u dan op die manier zelf tot ons komt, zelf tot ons spreekt, ons opzoekt, ons roept. Wat een wonder van uw genade, wat een wonder van uw trouw dat nu al zoveel eeuwen door mag gaan en dat het ook door zal gaan totdat de Heere Jezus weerkomt. Wij bidden u, laat ook in deze dienst dat wonder gebeuren, dat wij uw stem horen en dat dat weerklank vindt in ons hart ook, dat wij amen zeggen op uw woord. Leven uit dat evangelie van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus. Leven van wat Hij heeft volbracht toen Hij zijn leven gaf op Golgotha, zichzelf offerde voor een wereld verloren in schuld. En wat Hij, nu Hij opgestaan is, ook uitdeelt. Vergeving van zonden, verzoening met U, eeuwig leven, al die weldaden van Christus. Wij bidden U om de Heilige Geest, die gekomen is om dat door te laten gaan, om dat ook de wereld over te laten gaan naar alle volken toe. Laat Uw woord opengaan, laat de Heilige Geest ook in deze dienst er dat werk mee doen, dat Hij geloof werkt, geloof versterkt, dat U ons opbouwt in dat geloof in de Heer Jezus Christus, in de kennis van U, in het leven van Uw genade, en dat Hij, als dat nog ontbreekt, als wij nog zijn zoals we geboren zijn, dood in de zonden en de misdaden, laat Uw Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, Heere, laat die dan ook levend maken wie nog niet werkelijk leeft. Nog niet leeft door het geloof. Nog niet dat eeuwige leven heeft. Wij bidden U, wilt U zo in ons midden zijn, ons een gezegende dienst geven, ook als we thuis meekijken, meeluisteren, schenk ook daar ons uw zegen en uw genade. En verheerlijk zo uw naam hier en ook overal waar uw gemeente samenkomt, hier dichtbij, maar ook ver weg, overal op deze aarde. Laat uw woord, het evangelie, rijke vrucht dragen en laat er velen toegebracht worden, toegevoegd aan die menigte die niemand kan tellen, uit alle volken, uit alle talen, tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar het woord van de Heere God, allereerst in Johannes 21. En we lezen daar de versen 1 tot en met 14. Johannes 21 vanaf vers 1. En daarna lezen we ook nog iets uit de eerste brief van Johannes. Maar eerst is Johannes 21 vanaf vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. We lezen ook een gedeelte uit 1 Johannes 4, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, en daar lezen we vers 10 tot en met 19. 1 Johannes 4 vanaf vers 10. Johannes noemt zichzelf in het evangelie de discipel die Jezus lief had. En die uitdrukking betekent dus dat Jezus Johannes lief had, de discipel waarvan geldt, Jezus had hem lief. Hij staat ook bekend als de apostel van de liefde en hij schrijft ook in 1 Johannes 4 over dat wonder, dat geheim van de liefde van God. Hij schrijft, hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. De tekst voor de preek vindt u in Johannes 21, een gedeelte dat we als eerste lazen, de eerste woorden van vers 7. Johannes 21, vers 7a. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Boven de preek staat de Heere herkennen. En dat is in de eerste plaats de Heere herkennen aan het teken. En in de tweede plaats door zijn liefde. De Heere herkennen aan het teken en door zijn liefde. We gaan eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 146. En daarvan het vierde en het zesde vers. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Dat gaat over de Heere God in de hemel die hier bezongen wordt als de Heere. Maar in Johannes 21 wordt dus ook Jezus beleden als degene die Heere is. Psalm 146, vers 4 en 6. Thank you. gemeente, het is de Here. Het is de Kyrios. Dat is het woord dat daar in de grondtekst in het Grieks staat. Het is de Here, dat is de belijdenis waarin het Paasevangelie voluit doorklinkt. In die paar woorden. Jongens en meisjes, als Johannes zegt het is de Here, dan zegt hij precies hetzelfde als wat wij ook elke zondag in de kerk hier belijden. Wat we ook in deze dienst hebben beleden. Dat we geloven in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. En dan belijden we onze Here. Hij is de Here. Dat betekent dat hij regeert. Dat betekent dat de hele wereld in zijn hand is. Dat betekent dat hij sterker is dan alle mensen, dan alle koningen, dan alle presidenten. En hij is ook sterker zelfs dan de grote vijand van God, de vorst van deze wereld, de duivel, de grote vijand ook van ons mensen. Jezus is de Here. En op Pasen hebben we gehoord dat hij zelfs de laatste vijand al heeft overwonnen. En die laatste vijand is de dood. De Heere Jezus heeft hem al overwonnen. En als hij straks wederkomt, dan zal hij ook die laatste vijand helemaal teniet doen. Hij is de Heere, want hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. Hij heeft zelf zijn leven afgelegd en heeft het ook weer genomen. Hij is opgestaan en heeft het ook zelf gezegd na Pasen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de Here. Hij heeft alle macht. En voor u, voor jou, voor mij komt het erop aan dat wij zijn eigendom zijn. Bent u dat al? En jij het eigendom van deze Here, helemaal van hem? Kent u hem als uw Here, als uw heiland? En zou jij hem ook herkend hebben zoals Johannes de discipel in onze tekst? Ja, dan is het pas echt Pasen in je leven. Als je de Here Jezus zo kent als jouw Here, als jouw Kyrios, dan is het Pasen in je hart als je hem ziet, als je hem herkent en uitroept, net als Johannes: het is de Here. Als je ontdekt, hij staat daar op de oever, hij ziet naar mij om, hij openbaart zich in mijn leven. En dan zijn die woorden in onze tekst, die zijn een juichkreet eigenlijk, een uitroep van vreugde, van blijde verwondering: het is de Here. Herkent u dat? Ja, als je het eigendom van de Heere Jezus mag weten, dan voel je de lading van deze woorden wel aan. Dan voel je wel aan, hier ligt eigenlijk alles in opgesloten. Als je hem kent, als je Heere hem herkent, je kunt eigenlijk zeggen, dan kun je het leven aan met al zijn zorgen en zijn moeite. Dan kun je ook de goede strijd van het geloof strijden. Dan kun je ook het leven uit. Het is de Here. Dat betekent, hij is degene die mij kan en wil redden van al mijn zonden. Hij is de Here die mij vrijkoopt met zijn bloed. Hij is de Here die mij tot zijn eigendom maakt. Die mij in zijn dienst neemt ook. Het is de Here. Dat is de kortste belijdenis, zou je kunnen zeggen, waarin de Heere Jezus wordt beleden als de opgestane die alle macht heeft. En vanavond mag ik u, mag ik jou van deze Heere vertellen, met dat doel dat deze belijdenis ook uw, ook jouw belijdenis zal zijn, dat dit leeft voor ons. Opdat we hem allemaal zullen kennen en herkennen. De Here herkennen. In de eerste plaats aan het teken. In de tweede plaats door zijn liefde. aan het teken. Dat is in Johannes 21 dat teken van die visvangst. We ontmoeten de discipelen weer in het noorden van Israël. Daar zijn ze naartoe gegaan. De streek waar de meesten van hen ook vandaan komen. Waar ze ook die jaren dat ze met de Heer Jezus samen geweest zijn, de meeste tijd hebben doorgebracht. Bij Matteüs lezen we in de opstandingsgeschiedenis dat de engel tegen de vrouwen heeft gezegd, toen die vrouwen bij het graf kwamen, toen stuurde de engel die vrouwen naar de discipelen toe om te vertellen dat de Heer Jezus is opgestaan van de doden. En zie, zegt de engel dan, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. En als de Heer Jezus onderweg ook zelf nog aan die vrouwen verschijnt, dan zegt hij het ook: bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Ja, inmiddels heeft de Heer Jezus zich ook in Jeruzalem al aan de discipelen laten zien. Meteen al die eerste avond. En een week later weer, als Thomas er ook bij is, de achtste dag. En Johannes noteert ook in deze geschiedenis, dit is de derde keer. Maar daarvoor zijn de discipelen dus nu dan toch naar Galilea gegaan. En daar zijn ze bij dat meer van Galilea, de zee van Tiberias, op bekend terrein. Hier hebben verschillende van de discipelen ook vroeger de kost verdiend als visser. Hier hebben ze in veel gevallen ook voor het eerst de Heere Jezus ontmoet. Dus de discipelen zijn weer in hun eigen vaderland en wat doen ze? Ze gaan vissen. Petrus, ook visser geweest, neemt het voortouw, ik ga vissen en de anderen doen mee. Met een schip gaan ze het water op en de hele nacht zijn ze in touw om wat te vangen, maar ze vangen helemaal niets. En dan is daar die man op de oever. Jezus staat daar op de oever, maar de discipelen zien nog niet dat hij het is. Op dat moment herkennen ze hem nog niet. Maar dat duurt niet lang, want die man spreekt hen erop aan dat zij de hele nacht niets gevangen hebben. Lieve kinderen, zo spreekt hij hen aan. En hij vraagt hen om eten. Maar de vraag is al zo gesteld, taalkundig zeg maar, zo gesteld dat je aan de vraag al kunt horen dat hij niet een ja verwacht als antwoord, maar een nee. Dus hij zegt eigenlijk zoiets als van, jullie hebben nog niet iets te eten? En nee, dat hebben ze inderdaad niet. Hij weet ervan dat ze de hele nacht tevergeefs in touw zijn geweest. Hij weet van hun teleurstelling. Het wordt al morgen en ze hebben nog niet eens iets om te eten. En dan gebeurt er iets bijzonders. Die man, die onbekende man, voor de discipelen nog een vreemde, die geeft hun opdracht om het net aan de rechterkant van het schip uit te werpen. En hij zegt er meteen al bij dat ze dan zullen vinden. Daar is hij dus zeker van. Hij belooft het hen en u zult vinden. En dat gebeurt ook. Als de discipelen het net aan de rechterkant van het schip uitwerpen, dan komt het vol met vis. Wat de hele nacht niet was gelukt, dat lukt nu wel. En hoe? Want het net zit zo vol dat ze het niet kunnen binnenhalen in het schip. Het enige wat ze kunnen doen, dat is het net achter het schip aanslepen naar de oever. En dat gebeurt dan ook. Dat is hier het teken. Opnieuw het wonder van een grote visvangst. En dat was al eens eerder gebeurd. Toen de discipelen nog maar net de Heere Jezus volgden, ook toen had de Heere Jezus bevel gegeven de netten uit te werpen. Dat was zelfs overdag al, terwijl de nacht niets opgeleverd had. En toen Petrus op bevel van de Heere Jezus bij die gelegenheid ook zijn netten uitwierp, kwamen ze zo vol dat ze zelf scheurden. De vangst was zo groot dat twee schepen er toen tot zinkens toe mee gevuld werden. Dus het was al eens gebeurd en nu gebeurt het weer. Heeft Johannes daaraan gedacht? Want Johannes, een van de discipelen, hij is degene die het in onze tekst uitroept. Het is de Heere. Hij begrijpt het ineens. Zou hij gedacht hebben aan die keer eerder, toen er ook zo'n wonder plaatsvond, een jaar of drie hiervoor. Ja, dat kan toch haast niet anders. In ieder geval was Johannes er toen ook bij, samen met zijn broer Jacobus. Johannes herkent de Heere Jezus. Wat hij eerst niet zag, dat ziet hij nu ineens wel. Het is de Heere. En in vers 12 lezen we het ook van de andere discipelen. Als ze dan op de oever zijn, als ze dan met de Heere Jezus de maaltijd gebruiken, dan staat er: en niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Het is de Heere. Het is de Heere Jezus die alle macht heeft. Johannes herkent hem aan het teken. Dat is ook precies het doel van een teken, van een wonder. Daarom heeft de Heere Jezus ook voortdurend tekenen en wonderen gedaan. Daarmee openbaarde hij zichzelf als de Zoon van God, die jaren dat hij hier op aarde was. En ook daarna is hij ermee doorgegaan. Als de apostelen na Pinksteren het evangelie moeten verspreiden, dan laat de Heere Jezus ook dat gepaard gaan met tekenen en wonderen. Ja, dan staat nog steeds het woord voorop. Dat is belangrijk om dat vast te houden. De Heere Jezus laat het evangelie van zijn kruis en opstanding overal ter wereld aan alle volken in alle talen uitdragen. De Heere Jezus maakt zich aan ons bekend door zijn woord. Dat staat voorop. Dus jongens en meisjes, de Heere Jezus die laat van zich horen, ook aan jou, door de Bijbel. Doordat er ook in de kerk gepreekt wordt uit de Bijbel. En doordat jouw papa of mama uit de Bijbel vertelt of uit de kinderbijbel voorleest. En de meester of de juf op school uit de Bijbel vertelt en zo. Daardoor laat de Heere Jezus ook aan jou horen wie hij is. Door zijn woord. Door de Bijbel. Daarmee roept hij jou en u. En daardoor vraagt hij ook iedere keer weer dat ook jij in hem zult geloven. Dat je op hem al je vertrouwen zult stellen. Dat appel, die oproep komt tot ons vanuit de Bijbel. Daar hoor je over zijn lijden en sterven ook. Dat hij naar het kruis gegaan is. Dat hij de straf gedragen heeft die wij verdiend hebben. Dat hij gestorven is voor al die zonden die wij doen. Voor al die keren dat jij ruzie maakte en zo. Of hele boze woorden sprak of zo. De Heer Jezus heeft voor al die zonden de straf helemaal gedragen. Hij heeft alles volbracht. En dat hoor je uit de Bijbel. Uit het woord. Dat de Heer Jezus gestorven is. En ook dat hij opgestaan is uit de dood, dat hij leeft. En dat als jij in hem gelooft, dat je ook dat leven van hem krijgt. Het eeuwige leven. En dat je straks dan, na dit leven, ook altijd bij de Heere mag zijn. Dat horen we allemaal uit de Bijbel. Dat is het eerste. Dat woord van God. Het geloof is uit het gehoor, staat in de Bijbel. Zo openbaart de Heere God zich allereerst en allermeest. Maar soms komt daar het teken bij. Soms laat de Heere je niet alleen horen, maar ook heel direct zien of ervaren of zo, beleven dat hij de Heere is. Dat hij echt de Kyrios is die alle macht heeft. En dat is dan vaak, net als bij de discipelen hier, als alles tegenzit. De Heere Jezus openbaart zich aan de discipelen als ze een hele nacht gevist hebben en niets gevangen hebben. Hij openbaart zich aan hen als het al morgen wordt en de nacht ten einde loopt en het er naar uitziet dat het ook niks meer zal worden, die visserij die nacht. En dan doet hij dat wonder. En dan laat hij zien wie hij is. Dat doet hij nog vaak in moeilijke tijden. En dan denk ik aan zoveel mensen die dat verteld hebben op de dag voor een zware operatie, waar ze weken, maanden tegenop gezien hebben. Ze hebben de dagen weggeteld soms. Ze hebben er wakker van gelegen. Maar dan als het erop aankomt, dan valt die onrust weg. Dan is er de overgave aan de Heere. Dan is er rust en vrede. dan mogen ze alles in Gods hand geven, zichzelf in Gods hand weten, dan is er dat vertrouwen mijn tijden zijn in zijn hand. En dan zeggen wij mensen, nou dat is flink. Jij bent sterk, wat heb jij een groot geloof. Maar dat zeggen mensen dan zelf niet zo. Nee, die zeggen eigenlijk wat Johannes zegt, het is de Heere. Dat hoor je dan later, achteraf, na afloop, uit hun mond. De Heere was bij mij. De Heere gaf mij die rust en die vrede in mijn hart. De Heere nam al die angst en al die zorg van mij weg. En dat is een bijzondere ervaring op dat moment. Het is de Heere. En zo herkennen mensen hem soms in tijden van verdriet ook. Als ze zich door dagen van rouw heen gedragen weten. Wat was de Heere toen dichtbij? Wat was zijn woord toen een bron van troost? Wat heeft hij mij van dag tot dag ondersteund en staande gehouden? Dan weet je ook, dat is niet mijn kracht. Ik had dat nooit gered. Als het op mij aangekomen was, dan was ik in mijn verdriet ondergegaan. En dan was ik bezweken. Maar het was de Heere die mij krachten gaf, die dagen, die tijd, die weken. Ja, juist in de moeite, juist in de zorg, laat de Heere zien dat Hij het is die niet beschaamt wie Hem verwachten. Heb jij Hem wel eens herkend aan het teken? Bijzonder teken van Zijn macht, van Zijn kracht. Misschien wel toen je van de Heere Jezus getuigen mocht. Misschien toen je met een van je vrienden of vriendinnen zo'n goed gesprek had. En je mocht vertellen wie de Heere Jezus echt is. Wat wij voor mensen zijn. En dat de Heere Jezus zichzelf voor zulke slechte mensen gegeven heeft. En daar heb je misschien van tevoren ook wel mee gelopen. Misschien wel wakker van gelegen. Hoe kan ik nou eens er iets van doorgeven van die goede boodschap? Hoe kan ik nou hem of haar daarmee bereiken? Maar toen het erop aankwam, ging het eigenlijk vanzelf. Toen merkte je dat de Heere ook doet wat Hij belooft. Hij belooft ook dat Hij jezelf de woorden geeft die je nodig hebt om van Hem te getuigen. Op het moment dat het erop aankomt. En Hij doet het ook. En dan kun je alleen verwonderd belijden. Het is de Heere, dat waren niet mijn woorden, dat is niet iets wat ik nou eens even mooi en goed gedaan heb. Het is de Heere God die mij hielp toen ik niet wist hoe het moest. Dat soort dingen. De Heere herkennen aan het teken. Ik denk ook aan het wonder dat Hij zijn woord, ja toch ook wel weer het woord, heel bijzonder laat spreken. Soms in een tijd van strijd en aanvechting. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat het donker was in uw leven, dat u ook worstelde met die vraag of er wel genade is voor u. En dat er zomaar ineens een tekst voor u ging spreken, een tekst uit de Bijbel. U wist niet eens waar het staat. U hebt het later op moeten zoeken. U wist ook niet eens waar u die woorden ooit eerder gehoord had. Maar op dat moment werd u door aangesproken en ging er weer licht schijnen in de duisternis. Ineens het evangelie verstaan, dat is ook zoiets bijzonders. Dat ineens de dingen voor je duidelijk worden, dat de Heere door zijn woord in je leven spreekt, dat je je vrijgesproken weet van schuld en zonde. Dan herken je de Heere, dan weet je dat is niet dat ik zo bijbelvast ben, of dat mijn geloof zo geweldig is, maar het is de Heere die dat deed en die dat geeft, die mij vertroost met zijn woord, juist als ik het nodig heb, die mijn ogen opent voor het volbrachte werk van de Heere Jezus, juist als ik hem niet meer zie. Die me vrij spreekt, juist als ik mezelf moet veroordelen. Het is de Heere. Hij openbaart zich. En ik zeg nog weer een keer, door zijn woord. Maar soms ook door bijzondere bewijzen van zijn gunst en genade. Hij laat zien dat hij alle macht heeft. Het kan ook zijn dat u dit soort dingen niet herkent, dat u het niet persoonlijk op deze manier hebt ondervonden, dat kan ook. Dat hoeft ook niet zo te zijn en zo te gaan. Maar dan zijn er nog wel andere dingen, dan kunt u hem ook altijd nog herkennen aan wat hij doet in deze wereld. Alleen al het feit dat de kerk van Christus er nog is. Ondanks alle vervolging de eeuwen door, ondanks alle innerlijke zwakheid, ondanks al die dwalingen in de kerk de eeuwen door, dat er nog steeds een gemeente is in deze wereld. Wat moet je dan zeggen? Het is de Heere. Als in veel landen de kerk wordt vervolgd en er dan soms zelfs groei is tegen de verdrukking in, wat zie je dan? Dan zie je, het is de Heere die zijn kerk bouwt. De opgestane Christus doet wonderen, ook nu nog steeds. Hij trekt nog steeds mensen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Herkent u hem? Als hij iemand opraapt uit de goot en tot zijn kind maakt. Of als iemand die altijd al in de kerk heeft gezeten, stilgezet wordt, of op welke wijze ook een levend lid van die gemeente van Christus wordt. Het is de Heere. En als je er oog voor hebt, dan herken je hem aan zoveel tekenen van zijn macht, van zijn genade, van zijn grote liefde in de wereld, ook van vandaag, dichtbij en ver weg. Het is waar. Hij leeft. Hij leeft nog steeds. En hij openbaart zich door zijn woord, maar ook door tekenen en wonderen daarbij in deze wereld. Herkent u hem aan het teken? Leeft het in jouw hart? Het is de Heere. Ja, Johannes is door deze belijdenis zo gegrepen dat hij daar in zijn evangelie ook steeds de nadruk op laat vallen. Johannes, die benadrukt telkens dat de Heere Jezus echt God is, de Zoon van God is, de opgestane Heere. Daar valt de nadruk op ook bij Johannes, op de heerlijkheid en de macht en de majesteit van de Heere Jezus. Dat onderscheidt hem van Matthäus. Matthäus wil vooral laten uitkomen, Matthäus schreef voor Joodse lezers, en hij wil voor hen vooral laten zien dat in de Heere Jezus al de beloften van het Oude Testament vervuld worden. En bij Marcus, daar zie je vooral wat de Heere Jezus heeft geleden. En Lucas legt er nadruk op dat de Heere Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Elke evangelist heeft andere lezers op het oog, legt andere accenten. En voor Johannes is dat deze belijdenis. Uitgesproken op de zee van Tiberias. Het is de Heere. En Johannes schrijft dit opdat wij het hem zullen nazeggen. En de Heere zelf heeft Johannes ook laten schrijven opdat deze belijdenis onze belijdenis zal zijn. En als dat nog niet zo is, onze belijdenis zal worden. Het is de Heere. Daarmee wordt Jezus ons aangewezen. Juist ook als we in nood zitten, juist ook als er geen uitkomst lijkt. Misschien hebt u wel te maken met ziekte, ernstige ziekte. Mensen kunnen je niet meer helpen. De dokter zegt, ik kan niets meer voor u doen. Maar Jezus wel. Want hij is de Heere die sterker is dan de dood. Het kan psychische nood zijn waar je middenin zit en alles is donker. En je bent alle levensvreugde kwijt. Hoor die roep van Johannes. Het is de Heere. Hij is opgestaan. Hij heeft de macht om ook die muur rond je hart af te breken. Of in ieder geval in de nacht ook bij je te zijn. En wat hebben we dat nodig? Allemaal. Dat we hem zo leren kennen, zo herkennen. Dat we ook ontdekken dat wij zelf de schuld van ons leven niet kunnen goedmaken, maar dat hij het wel kan. En dat hij er alles voor heeft volbracht. Het is de Heere. En dat is alles wat je nodig hebt. Die belijdenis, dat je hem herkent. En het kan ook zijn dat je hem herkent aan zijn tekenen. Maar, en dan komen we bij het tweede, die herkenning die kan er eigenlijk ook alleen maar zijn als je leeft van zijn liefde. Dat heeft er alles mee te maken. En ook dat is eigenlijk voor ons allemaal nodig, dat we leven van zijn liefde. Ook als je helemaal niet weet van tekenen, of daar misschien niet zoveel van herkent, of niets van herkent. Die liefde, Daar moeten we het wel allemaal van hebben. De Heere herkent hem dus door zijn liefde. En eigenlijk is dat heel simpel ook. Om iemand te herkennen, moet je hem natuurlijk wel kennen. Als je iemand nog nooit gezien hebt, als je iemand nog nooit gesproken hebt, nog nooit iets over iemand gehoord hebt, ja, dan kun je iemand tegenkomen, maar je weet niet wie het is. Je herkent hem of haar niet. Herkennen veronderstelt kennen. En dat treft ons ook bij Johannes. Hij herkent de Heere Jezus. En als hij dat beschrijft in onze tekstwoorden, dan schrijft hij over zichzelf weer op zijn eigen kenmerkende manier. En misschien is u dat vaker opgevallen in het evangelie naar Johannes, dat hij dan zijn naam niet noemt als het over hemzelf gaat. Ook in onze tekst, daar heeft Johannes het over de discipel die Jezus lief had. En die uitdrukking, dat kun je in de herziene statenvertaling niet goed meer zien, maar als u een oude statenvertaling hebt, dan ziet u, er staat de discipel dien, met een letter N aan het eind, dien Jezus lief had. Dat is de vierde naamval, dat betekent, de discipel is zeg maar leidend voorwerp, naar hem gaat die liefde uit en die liefde komt van de Heere Jezus. De discipel die Jezus lief had, dat is de discipel waarvan dus geldt, Jezus heeft hem lief. Ook andersom, maar daar gaat die uitdrukking niet over. Dus Johannes heeft, dat benadrukt hij met die uitdrukking, Johannes heeft op een bijzondere wijze mogen delen in de liefde van de Heere Jezus. En op een of andere manier wil hij met die uitdrukking ook zeggen dat dat hem onderscheidt van de andere discipelen. Die leefden natuurlijk ook van de liefde van Jezus, maar blijkbaar ziet Johannes dat voor zichzelf anders. We zien dat bijvoorbeeld in Johannes 13, als het gaat over dat laatste Pascha dat de Heer Jezus met zijn discipelen houdt. Dan lezen we bij Johannes dat een van de discipelen aanzit in de schoot van Jezus. Dat betekent hij ligt aan de tafel, direct naast Jezus. En er staat er ook bij dat de Heer Jezus hem lief had, diezelfde uitdrukking. Johannes 19, de lijdensgeschiedenis. Als de Heer Jezus ervoor zorgt dat Johannes voortaan voor Maria zal zorgen. Zoon, zie uw moeder. Moeder, zie uw zoon. Dan heet hij ook daar de discipel die Jezus lief had. En in het Paasevangelie, Johannes 20, noemt hij zichzelf ook zo. Net als in onze tekst en ook iets verderop in dit hoofdstuk in vers 20 nog een keer. Dat komt steeds terug. Johannes weet zich op een bijzondere manier het voorwerp van de liefde van de Heere Jezus. En er worden ook vruchten van openbaar. In Johannes 20, op die paasmorgen, dan is Petrus eerst het graf van de Heere Jezus binnengegaan. Johannes gaat pas daarna. Maar van hem staat er dan daar als eerste geschreven dat hij zag en geloofde. Hij heeft ook daar als eerste begrepen dat de Heere Jezus is opgestaan. En ook in onze tekst is hij weer de eerste. Niet Petrus, nee, Johannes herkent de Heere als eerste. En het is dan Johannes die het aan Petrus vertelt. En Petrus die gaat dan als eerste natuurlijk het water in en naar de kant toe. Maar Johannes herkent de Heere. En dat heeft alles te maken hiermee dat hij leeft van zijn liefde. Hij herkent de Heere, zou je kunnen zeggen, omdat hij een gekende van de Heere is. Ja, Johannes weet ook nog precies hoe de Heere hem riep in het begin. Dat schrijft hij, beschrijft hij ook in zijn evangelie. Eerst was daar Johannes de Doper. Die had al de Heere Jezus aangewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar toen kwam de Heere Jezus ook zelf in het leven van Johannes. En hij riep Johannes met ook Andreas, kom en zie. Johannes weet zelfs nog hoe laat het was. Hij schrijft, en het was ongeveer het tiende uur. Dat was het begin. Johannes en ook Jacobus zijn broer, zij zijn de Heere Jezus gaan volgen. En weet u hoe zij dan genoemd worden, die twee? Dus die twee broers, Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, die worden Boanerges genoemd. Dat betekent zonen van de donder. In Lucas 9 zijn zij het bijvoorbeeld die vuur uit de hemel willen laten neerdalen op de Samaritanen. Als de Heer Jezus door Samaria gaat, dan willen de Samaritanen de Heer Jezus geen gastvrijheid betonen. En dan willen die twee, Johannes en Jacobus, dat Jezus vuur uit de hemel op die Samaritanen neerlaat dalen. Zo iemand is Johannes dus van zichzelf. Iemand die direct klaarstaat om wraak te oefenen. En wat hem en zijn broer Jacobus ook typeert, dat is de twist met de andere discipelen over die vraag wie toch wel de meeste was. En Johannes en Jacobus dachten aanspraak te kunnen maken op de ereplaatsen in de hemel, naast de Heere Jezus. Dat zijn nou niet de mooiste karaktertrekken. Wraakzucht, eerzucht. En toch is deze apostel bekend geworden als de apostel van de liefde. Dat is dus niet omdat hij zelf zo'n lievertje was, omdat hij zelf zo lief was. Dat is wel duidelijk. Maar het heeft alles hiermee te maken dat de Heere Jezus hem lief had. Hij is de discipel waarvan geldt dat Jezus hem lief had. En als Johannes zo over zichzelf schrijft, dan horen we in die uitdrukking ook wat hij later ook in zijn eerste brief zegt. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dat heeft Johannes heel goed begrepen. Liefde is niet in de eerste plaats onze liefde tot God, maar zijn liefde tot ons. En als wij de Heere lief gaan krijgen, dan is dat enkel en alleen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo is Johannes dus van een zoon van de donder, Boanerges, geworden tot de apostel van de liefde. Omdat de Heere hem heeft laten delen in zijn grote liefde. Dat kan dus. Misschien bent u van uzelf ook wel heel haatdragend. Er zijn mensen die hebben gewoon zo'n natuur. Die zijn licht geraakt, die zijn heel snel boos. Die kunnen ook heel moeilijk vergeten als iemand hen iets aangedaan heeft, onrecht heeft aangedaan. Misschien strijdt u er ook wel tegen, misschien worstelt u daar wel mee. Misschien zeg jij dat ook, ja, ik wil juist leren liefhebben, ik wil juist leren vergeven en zo, maar dat is zo moeilijk. Nou, laat dan dat voorbeeld van Johannes voor u, voor jou, een bemoediging zijn. En laat het ook een richtingwijzer zijn. Laat je daardoor de weg wijzen naar de Heere Jezus toe. Dan wordt het anders in je leven. Daar word je op den duur ander mens van. Als je leven mag van de liefde van Christus, als je leeft van het wonder dat hij zichzelf overgaf om zondaren en ook haatdragende, vijandige mensen, ook zonen van de donder zoals Johannes, om die met God te verzoenen, om die zalig te maken. Als je daarvan leeft, dan zal de liefde van Christus je hart vervullen. Dan leer je jezelf ook lief te hebben. Dat is met Johannes gebeurd. Hij heeft leren leven van de liefde van Christus, van de liefde van de Vader in de hemel. En nu mag hij die grote liefde ook verkondigen. Johannes heeft het verstaan als geen ander, en hij schrijft het ook in zijn brief, dat God liefde is. En dat telt in onze tekst. Hoe Johannes heet, zijn naam, niet belangrijk. Maar wel dat de Heere Jezus hem lief had. Dat is belangrijk. En dat verklaart zijn herkenning. Dat is niet in de eerste plaats vrucht van de liefde en het geloof en de bekering van Johannes of zo, maar het is vrucht in de eerste plaats van die liefde die van de Heere Jezus uitgegaan is naar Johannes. Dat is het geheim. Als jullie, jongens en meisjes, als jullie ook de Heere Jezus willen kennen, willen herkennen, als jij wilt dat hij ook jouw Heere is, leer dan leven van zijn liefde. Dat was voor Johannes in zijn leven het allerbelangrijkste. En laat dat ook in jouw leven het allerbelangrijkste zijn. De liefde van de Heere Jezus, die zo groot is dat hij zijn leven zelfs heeft gegeven. En als u deze Heere nog niet echt kent, als u misschien zelfs denkt dat dat voor u niet weggelegd is, als het in jouw leven nog donker is, begin dan, als je dan je Bijbel leest, begin dan met te lezen over de liefde van Christus. Over dat wonder dat hij zondaren lief heeft. Mensen zoals u en jou en mij. Wij zijn mensen van nature geneigd om te haten, belijden we. Om God te haten, onze naaste te haten. Zo zijn wij. Maar de Heere Jezus heeft zulke mensen lief, heeft zondaren lief. Heeft het verlorene lief. Heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Zo lezen we ook, hoe kan het anders, bij Johannes, in Johannes 13. Ja, de Heere herkennen, het kan alleen door zijn liefde. Hem kennen en belijden als je Heere, dat kan alleen als je leeft van zijn liefde. En ja, dan ben je daar ook vol van. Dan jubelt het in je hart, iedere keer weer als je hem herkent. Als hij tot je spreekt door het woord. Als hij misschien ook zo'n bijzonder teken geeft van zijn liefde en genade, dan jubelt het in je hart, het is de Heere. En dan weet je, de Heere, niet zomaar een Heere, maar hij is de Heere der Heren. En hij heeft mij lief, met een eeuwige liefde. Amen. We zingen van Psalm 107, het 12e vers, zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Zien ook zijn grote wonderwerken, staat er, dat zijn de tekenen. En we zingen ook vers 22, wie wijs is, merk die dingen. Psalm 107, vers 12 en 22. Zullen we samen de Heere danken en hem bidden en ook voorbeden doen. Goedertieren God en getrouwe Vader in de hemel. Wij danken u voor uw woord. Voor de tekenen en de wonderen ook die beschreven staan, die we uit de Bijbel kennen. Misschien ook wel zelf ondervonden hebben soms. Ook zoiets waarvan we in verwondering uitriepen, het is de Heere. Hij was erbij. Hij hield mij er doorheen. Maar ook als we dat niet op die manier persoonlijk meegemaakt hebben, dan nog steeds blijft daar dat woord van u. Zien we ook in de wereld om ons heen dat u er bent, dat u doorgaat met uw werk, dat het evangelie de wereld overgaat. Dat u in deze laatste dagen bezig bent om uit alle volken mensen naar u toe te trekken. Mensen die gered worden, die behouden worden, die de Heere Jezus leren kennen. En wij bidden u daar ook voor, dat dat werk door mag gaan. Dat het evangelie alle volken bereikt. Er zijn nog zoveel onbereikte volken, ook nu nog steeds. Heere, laat ook die het horen. Zegen allen die uitgegaan zijn, uitgezonden zijn. Bijbelvertaalwerk, zendingswerk, toerustingswerk. Wilt u het zegenen, de dienst van de barmhartigheid. Ook als er de collecte is voor het werk van de MAF. Piloten, technici, die ervoor zorgen dat vliegtuigjes op plekken kunnen komen die moeilijk bereikbaar zijn, om daar het evangelie te brengen, om daar mensen hulp te bieden in allerlei omstandigheden. Zegen ook dat, Heere. Laat ook dat een getuigenis zijn van uw barmhartigheid. Wil ook daardoor wonderen werken, waardoor mensen de ogen open gaan voor wie de Heere Jezus is. Wij bidden u, laat ieder van ons ook van dat wonder leven. Het wonder van Pasen, dat Jezus waarlijk is opgestaan, dat hij leeft. En ook kan zeggen met recht, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de Heere. Geef Heere dat wij zijn eigendom zijn. Dat onze troost is in leven en sterven. Ik ben niet meer van mezelf, maar het eigendom van mijn getrouwe Heere, die mij kocht met zijn bloed. Wilt u zo ook hier uw gemeente bouwen, alle arbeid in uw koninkrijk zegenen, zegen allen die geroepen zijn om in het ambt u te dienen, als ouderling, als diaken, als dienaar van het woord. Zegen ook alle werk onder jong en oud in de gemeente, evangelisatiewerk, diaconaal werk, alles wat gebeuren mag in uw dienst, gedreven, bewogen door de liefde van Christus. En laat er dan ook velen zijn, ook hier in Alblasserdam, die de Heere Jezus zo leren kennen. Ook in die opofferende liefde die hem bewoog zichzelf te geven. Wij bidden u voor ons land, voor ons volk, dat er ook daar iets mag zijn van een wederkeer tot u. We horen weer cijfers, zo vlak voor Pasen ook nog weer. Dat het maar doorgaat, steeds minder mensen die geloven, steeds minder mensen die tot een kerk behoren. En dan trekken de mensen van de statistieken de lijn verder door, steeds verder naar beneden. Maar u bent toch de Heere, de Almachtige God, die dat ook kan wenden. Op welke wijze ook, daar bidden wij om een ommekeer, een opwekking, een geestelijk herleven ook onder ons volk. Zegen allen die ons regeren, die leiding geven, die besturen in de gemeente en in de provincie en ook in Den Haag. Parlement en kabinet, zegen de formatie van een nieuw kabinet. Wilt u ook daar dingen zo leiden dat er ook iets in door mag werken van uw heilzame geboden, van uw woord, van de wijsheid die een gave is van de Heilige Geest ook. Geef mensen ook die vragen naar u en naar uw sterkte. Wees er met allen die in deze wereld leiding geven, de groten van de aarde, in deze verwarrende tijd met zoveel spanningen. Geef uitkomst, geef vrede in Oekraïne, Israël ook, in Gaza. 7 april vandaag, precies een half jaar na 7 oktober. Wat is daar veel gebeurd, zoveel leed en ellende. Ontferm u, o God, en geef dat mensen, dat volken in vrede leren samenleven met elkaar en naast elkaar. Wij mensen weten niet hoe het moet. Maar u bent de Almachtige, wilt u uitkomst geven. Ontferm u zo over deze wereld, over heel uw schepping. Gedenk ons naar de rijkdom van uw genade, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven. Zoals u al bekendgemaakt is, de eerste collecte is bestemd voor de MAF. Dat zijn dus die mensen met die vliegtuigjes op het zendingsveld. En de tweede collecte is voor kerkbeheer. Deze collecte mag ik van harte bij u aanbevelen. En we gaan zingen Psalm 145, de versen 2 en 5. dan u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.